Daarna lezen we 2 Kronieken 33, de eerste 16 versen.
Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaren te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogten verder op die zijn vader Jehizkia afgebroken had. En hij richtte de Baals altaren op en maakte bossen en boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heeren, van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van het huis des Heeren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde huichelarij en gaf op vogelgeschrei acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars en deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren om hen tot toorn te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo: in dit huis en te Jeruzalem zal ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb. Alleenlijk, zo zij waarnemen te doen al hetgeen dat ik hun geboden heb, naar de ganse wet en de inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdeld had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, de welke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren, zijn Gods, ernstig. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren, zijn Gods, ernstig aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van God en zijn vaderen. En bad hem, en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En na deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gihon, in het dal en tot de ingang van de vispoort. En omsingelde Ophel en verhief diens heer. En er legde ook krijgoversten in alle vaste steden in Juda. En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heeren weg, misgades al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heeren en te Jeruzalem. En hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heeren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers. En zeide tot Juda dat zij de Heere, de God Israëls, dienen zouden.
Wij vervolgen onze serie over Gods werk in de gevangenis. En vorige keer stonden we stil bij Jozef, bij loutering in de gevangenis. En vanmorgen staan we stil bij een verandering in de gevangenis. Tekstwoorden vindt u in vers 11 tot en met 13. Ik lees u die woorden nog één keer. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoverste die de koning van Assyrië had, welke Manasse gevangen namen onder de doornen. Of, zoals de HSV vertaalt, hij werd gevangen met haken. Ik kom er in de preek wel op terug. En ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstig aan. En vernederde zich voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes. Denk je dat iemand die in de gevangenis zit zich altijd anders gaat gedragen? Dat hij zich anders gaat opstellen? Ja, dat hoeft niet. Een drugsdealer kan ook in de gevangenis doorgaan of proberen door te gaan met dealen. Een moordenaar kan ook vanuit de gevangenis doorgaan met proberen iemand om te leggen. Of een opdracht daartoe te geven om iemand te vermoorden. Kijk, een gevangene kan wel zeggen, ja, ik zit hier en het is geen hotel en het eten smaakt helemaal niet. Dus ja, ik wil hier wel graag weg. Maar het wil nog niet per se zeggen dat een gevangene nooit meer wil gaan doen wat hij heeft gedaan. Waarvoor hij vast is komen te zitten. Maar hoor eens, dat is bij Manasse anders. Manasse die zit in de gevangenis omdat hij van alles heeft gedaan wat niet goed was. Maar in de gevangenis verandert hij. Daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is de verandering van Manasse in de gevangenis. De verandering van Manasse in de gevangenis. We letten op zijn grote strafblad. Op zijn grote vernedering. En op zijn grote God. Dus de verandering van Manasse in de gevangenis. Zijn groot strafblad. Zijn grote vernedering. Zijn grote God. Ik wil je vanmorgen meenemen naar het Jeruzalem in de 7e eeuw voor Christus. In gedachten gaan we naar Jeruzalem waar koning Manasse regeert en op de troon zit. En we maken vanmorgen een wandeling door Jeruzalem. De stad van God. De stad waar koning Manasse koning is geworden. De koning die de roeping heeft om het volk Israël voor te gaan in de dienst aan God. En ik wil je tijdens de wandeling een vraag meegeven. Is Jeruzalem ook echt de stad van God? En is koning Manasse een koning die God lief heeft? Is dat te merken? Gaat hij het volk voor in de dienst aan God? Goed, ga je mee? Kijk. Dat is de eerste waar je op moet letten. Zie je al die altaren staan? Daar staat er één, daar staat er één. Daar kom je er weer één tegen. Er zijn allerlei offerplaatsen te zien in Jeruzalem en omgeving. Hoeveel tel je daar? Nee, er worden geen offers opgebracht ter ere van God. Maar er worden offers opgebracht om de afgoden te eren. Het zijn offers die worden gebracht aan Baal en andere goden. Kijk, zie je die mensen daar lopen? Het zijn waarzeggers. Duivelskunstenaars. Ze mogen er niet zijn in Jeruzalem en Israël. En toch zijn ze er. En ze verdienen een goede boterham. Opgelet nou hoor, want kijk, daar gaat hij, Manasse. Zie hem gaan? Zijn prachtige kleren. Hij is op weg om zich neer te buigen voor de hemellichamen. Ja, zeg je, maar is dat koning Manasse? Is dat niet de koning van Assyrië? Want ja, dat deden de Assyriërs. Die bogen zich neer voor de hemellichamen, zon, maan en sterren. Is dit de koning van Israël? Ja. Wat je ziet is echt waar. En kijk eens naar rechts. Zie je dat dal Ben Hinnom liggen? In dat dal staat een altaar waar priesters een heel bijzonder offer brengen. Daar worden kinderoffers gebracht. Die worden geofferd aan Moloch. Moloch zegt, ja, ik wil best voor jullie zorgen hoor, Israëlieten. Maar dan moet je wel wat voor me over hebben. Dan moet je kinderen aan mij geven. Dan zie ik dat je veel voor mij over hebt. Dan zal ik je helpen. En Manasse heeft daar ook al zoon geofferd. Hij ging er samen met zijn zoon wandelend heen naar dat dal Ben Hinnom. Maar hij kwam er alleen terug. En kijk, zie je die vrouwen daar aan de overkant van de weg lopen? Zijn weduwen. Mannen hielden van God, dat lieten ze merken. Ze wilden zijn wil doen. Nou, Manasse merkte het ook, maar hij moest niets hebben. Hij moet niets hebben van mensen die God lief hebben en hem willen dienen en hem trouw willen zijn. En hij heeft hun mannen vermoord. In 2 Koningen 21 lees je dat Manasse veel onschuldig bloed heeft vergoten. Van poort tot poort, de straten zijn gevuld met onschuldig bloed van mensen die de Heere wilden dienen. En er wordt verteld dat hij ook de profeet Jesaja heeft gedood. De legende vertelt dat Jesaja in een holle boomstam is gelegd en dat hij toen doormidden is gezaagd. Hebreeën 11, vers 37 wijst er waarschijnlijk op terug. Maar wacht. We zijn inmiddels tijdens onze wandeling bij de tempel aangekomen. Zie je dat? Er staan allemaal altaren. Het voorhof waar geofferd wordt aan vreemde goden. En ook de deur gaat net open van het heilige. Moet je eens kijken, zie je dat? Ik zie een heel groot afgodsbeeld staan. Het beeld van Asjera, of zoals ze ook wel wordt genoemd, Astarte, de vrouw van Baal. Het is een beeld, een naakte beeld van een vrouw, omdat ze de vruchtbaarheidsgodin is. En het staat in het huis van God, op de plek waarvan God had gezegd, maar daar woon ik. En ik wil dat je mijn huis zo en zo inricht. Maar Manasse, die zegt, ja, maar dat maak ik zelf al uit hoe ik dat huis van God inricht. Vind je het niet schokkend? Deze wandeling door Jeruzalem. Oh ja, ik had je een vraag meegegeven. Is dit de stad van God? Is koning Manasse de koning die het volk voorgaat in de dienst aan God? Kun je merken dat hij de Heere lief heeft? Nou, daar lijkt het niets op. Grijpt het je niet aan wat je ziet als je door Jeruzalem wandelt? Trouwens, hoe zou God dit vinden? Ja, want zijn ogen gaan ook door de stad. Hij ziet het gedrag van alle mensen die uit zijn hand zijn voortgekomen. En hij ziet ook het gedrag van Manasse. Niets is voor hem, voor zijn oog bedekt. Van Manasse geldt dat hij, die een kind van het verbond is, dat hij erger doet, zegt vers 9, dan de heidenen. Want de heidenen, ja, ze hebben dan allerlei goden, maar ze zijn tenminste nog trouw aan al die goden. Maar Manasse is niet trouw aan God, maar schuift hem aan de kant. Vers 6 zegt dat hij zeer veel kwaad doet in de ogen van de Heer. Hoe zou God dit vinden? Als hij zijn goede wet legt naast het leven van Manasse, dan kan God een hele rij aan overtredingen opschrijven. Zo gezegd heeft Manasse een heel groot strafblad. Nou ja, jongelui, je weet wel wat een strafblad is, toch? Als je dingen doet die echt niet kunnen, volgens de Nederlandse wet, dan wordt dat vastgelegd in een strafregister bij de overheid. De Nederlandse wet zegt, je mag niet inbreken, je mag geen bank overvallen, je mag niet iemand vermoorden. En als je dat dan toch doet en je wordt opgepakt, ja, dan krijg je een strafblad. Maar nu heeft niet alleen Nederland allerlei wetten waar je aan moet houden. Maar God heeft ook wetten waar wij ons aan hebben te houden. En als je je daar niet aan houdt, bouw je een strafblad op. Zo gezegd heeft Manasse een groot strafblad. Hoe komt dat? Weet hij misschien niet beter? Heeft hij misschien thuis het verkeerde voorbeeld gekregen? Nou, dat zou ik maar niet denken. Want weet je wie zijn vader is? Hiskia. En koning Hiskia was een man die van de Heere hield. Hij was godvrezend. Hij voerde een reformatie door in Israël. Hij herstelde de dienst aan God. Hij had de tempel gezuiverd. Hij had allerlei altaren weg laten halen. Hij had allerlei afgodsbeelden afgebroken. Hij ging het volk voor in de dienst aan God. Hij onderwees het volk in de wetten van God. De vader van Manasse, Hiskia, was een godvrezende koning. Ja, Manasse trouwens op een hele bijzondere manier gekregen. Weet je dat? Want Hiskia werd op een gegeven moment ziek. Ernstig ziek. Zijn ziekbed zou zijn sterfbed worden. Wat had hij het benauwd? Hiskia. Hij bad tot God, ontfermt u zich over mij. En toen kwam de profeet Jesaja en die zei, Hizkia, je krijgt nog 15 jaar aan je leven toegevoegd. En dan, na 3 jaar, nadat hij van zijn ziekbed is opgestaan, krijgt hij een zoon, Manasse. En ja, dan zijn we 12 jaar verder. En dus zijn de 15 jaar om, dan sterft Hizkia en dan is Manasse 12 jaar oud. En dan wordt Manasse koning. En dan draait hij alles terug wat zijn vader in gang heeft gezet. Ja, hij is opgegroeid in een gezin waar de Heere werd gediend. Hij is opgevoed in de wet van God, maar het is niet geland. Manasse zet zijn opvoeding buiten boord. Dus, ja, hij weet beter. Tegen beter weten in, tergt hij God. En wat is dan de reactie van God? De Heere die stuurt profeten naar Manasse toe. Die profeten zeggen tegen Manasse, Manasse, je gaat geen goede weg. Bekeer je nou toch tot God. Samen met je volk. Maar Manasse slaat er geen acht op. Hij slaat de woorden van God in de wind. Vers 10 zegt hij, merkt het niet op. En dan moet je niet denken zo van, nou ja, dat kan toch een keer gebeuren. Ik bedoel, je komt wel eens iemand tegen in het dorp, op de fiets of lopend. En je ziet die ander en je wilt die ander begroeten. Je wilt iets tegen die ander zeggen, maar die ander heeft helemaal niks door. Die hoort je niet. Die ziet je niet. En dan kom je die ander een poosje later tegen en zegt, joh, ik zag je nog. Toen en toen, daar en daar. Maar ja, je reageerde niet. Terwijl ik je riep. Zo, nou, ik heb je echt niet gezien. En ik heb echt niet gehoord wat je gezegd hebt. Nou ja, kan een keer gebeuren. Maar als vers 10 zegt, Manasse merkte het niet, hij sloeg er geen acht op. Dat betekent dat hij wel degelijk de stem van de profeten heeft gehoord. En dat hij echt wel doorhad wat er werd gezegd door de profeten van God tegen. Het slot van vers 6 zegt dat hij heel bewust God op zijn hart trapt. Nou, kan dat goed gaan? Dat kan niet goed gaan. De Heere maakt duidelijk dat hij Manasse en zijn volk moet gaan straffen. In 2 Koningen 21 vers 13 gebruikt God het beeld van een schotel, van een bord, een eetbord. Nou ja, jongens en meisjes, wat doe je met het bord waar je van gegeten hebt? Het is vies geworden, er zitten wat etensresten aan. Maar wat doe je met zo'n bord? Ja, dat bord gaat naar het aanrecht toe. Dat spoel je schoon. En dan draai je het om en dan zet je het op het uitdruiprek neer. Of je op het aanrecht of in de afwasmachine. Maar God zegt, dat ga ik doen. Ik ga Jeruzalem schoonvegen, ondersteboven keren. Ik voer ze weg, de inwoners met Manasse en al, in ballingschap. Omdat ze niet naar mij willen luisteren. Zeg, lijkt je misschien op Manasse? Nee, zeg je, ik lijk niet op Manasse. Ik hou me niet bezig met occultisme. Ik buig me niet neer voor Baal. Ik ontheilig Gods huis niet. Ik laat mijn kinderen niet op het altaar offeren. Mooi. Goed om te horen. Je hebt gelijk. Op die manier lijk je niet op Manasse. Maar stop je als verbondskind misschien ook je oren toe om maar niet naar de stem van God te horen? De Heere heeft je laten dopen. Heeft zijn rijke belofte aan je voorhoofd afgedrukt, verzegeld. En hij wil zo graag dat je hem met heel je hart lief hebt. En hij wijst je elke keer weer de weg. Dat is de goede weg. En daar moet je niet op gaan wandelen, op die weg. Dat is een verkeerde weg. Buig je voor mij alleen neer. En je vader en je moeder, ze onderstrepen het. Ze voeden je godvrezend op. Of ze hebben je godvrezend opgevoed. Maar wat doe je? Je haalt je schouders op. Of misschien knik je wel, ja, dat is belangrijk. Maar ondertussen ga je toch je eigen weg. Leef je in 2 werelden. Je zit vanmorgen hier. Maar gisteravond zat je op een hele andere plaats, waar de Heer niet naast je kon zitten. Kan dat goed gaan? Dat kan niet goed gaan. Want wie niet luistert naar God, zich laat leiden door hem, die heeft een strafblad. En met een strafblad kom je het koninkrijk van God niet binnen. Kijk, het hebben van een strafblad heeft eigenlijk altijd te maken met niet willen luisteren. En nou hebben wij allemaal een strafblad voor God. Want zijn wet, het woord van God, is niet automatisch het richtsnoer voor mijn staan en gaan in de wereld. Ik heb mijn oor, ik heb mijn hart aan de grote tegenspeler van God gegeven. En ook als je misschien vanmorgen niet een hele lijst kunt maken van allerlei uitbrekende zonden. En er misschien in dat opzicht geen strafblad lijkt te zijn. Sta je toch niet op goede voet met God je schepper. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Nou, Manasse die hoort die stem van God, maar legt wat er wordt gezegd naast zich neer. Ja, totdat er iets verandert in zijn leven, onze tweede gedachte. Zijn grote vernedering. Want wat gebeurt er? Nou ja, dat weten we niet zo precies. Waarschijnlijk is Manasse op de een of andere manier betrokken geraakt bij een opstand tegen Assyrië. Maar dat laten de Assyriërs niet over hun kant gaan. En ze nemen Manasse gevangen. Hoe? Wordt hij onder de doornen gevangen genomen? Heeft Manasse zich onder de doornen, onder een doornstruik verstopt voor de soldaten uit Assyrië? Het woord dat de Statenvertalers met doornen hebben vertaald, kom je bijvoorbeeld tegen in 1 Samuel 13, vers 6, waar het volk zich verstopt heeft, onder andere onder een doornstruiken voor de Filistijnen. Dus je kunt het woord dat gebruikt wordt vertalen met doornen. Hetzelfde woord wordt in de Bijbel ook vertaald met haken. En sommige vertalingen die vertalen hier dan ook met haken. Manasse wordt met haken gevangen genomen. En ik denk dat dat een betere vertaling is. Juist als je let op wat er met Manasse gebeurt. Want wat gebeurt er? Manasse, koning van Juda, die wordt als een gevangene meegenomen. Hij wordt als een gevangene meegevoerd. En die twee, een koning en haken, die kom je in de Bijbel wel vaker samen tegen. Ik geef twee voorbeelden. In Ezechiël 29 wordt de koning van Egypte vergeleken met een krokodil. Sterk, gevaarlijk dier. De koning van Egypte is sterk. En hij is ook heel erg hoogmoedig. Maar wat doet God? Ezechiël zegt, God vangt het dier en slaat zijn haken in de kaken van de koning, van dat beest. Het is het beeld van overmeestering en van weggevoerd worden, zoals je een vis aan de haak slaat en op het droge trekt. En ja, dat is heel opvallend, en dat is het tweede voorbeeld. In 2 Koningen 19, vers 28, gaat het over Sanherib, de koning van Assyrië. Wat daar beschreven wordt, vindt plaats net voordat Manasse aan de macht komt. De stad Jeruzalem is belegerd door de Assyriërs. Maar weet je wat de profeet Jesaja dan mag zeggen in naam van zijn God? Dat God zijn haak in de neus van die Assyriërs slaat. En hem dezelfde weg terug laat gaan. Maar dan wel heel anders. Hij was naar Jeruzalem toegekomen met heel veel soldaten. Hij gaat straks terug. Niet als overwinnaar. Maar als iemand die de nederlaag heeft geleden. Want God zal Jeruzalem en Hizkia beschermen. En nu wordt dit beeld toegepast op Manasse. Hij wordt vernederd. Hij dacht alles te kunnen doen wat God verboden had. Maar God maakt gebruik van de Assyriërs om hem gevangen te nemen met haken. Weet je waar je aan kunt denken, jongens en meisjes? Aan een wilde stier. Zo'n stier die kan een haak hebben, een neusring hebben. Waarom? Nou ja, zo'n neusring, zo'n haak, die zorgt ervoor dat zo'n stier eenvoudig te hanteren is tijdens transport. De neus die is zeer gevoelig. En de ring maakt het eenvoudiger om dat eigenzinnige dier te besturen. Nou, nu wordt koning Manasse met haken geslagen. Hij wordt vernederd. In de boeien geslagen. Hij wordt als was hij een dier, een stier, een koe, op transport gezet. Meegenomen naar Babel, gevangen gezet. Hij wordt vernederd. Ja, maar dan vernedert hij zich ook. Hoe dan? Nou, dan moet je eens gaan kijken in zijn cel. Want dan blijkt uit onze tekst dat hij het niet breed heeft. Iemand benauwt hem. Wie? Nou, vers 12 heeft het over een hij. Wie is die hij? Er zijn wel vertalers die dat woordje hij... Het woordje hij, de hoofdletter H, plaatsen in de tekst. En er zijn ook vertalingen waar je het woordje hij met kleine letters geschreven ziet staan. Ja, in het Hebreeuws zijn er geen hoofdletters. Dus dat is een keuze die je als vertaler maakt. Gaat dit over God, dan gebruik je een hoofdletter. Gaat het niet over God, dan gebruik je geen hoofdletter. Nou, hij... Manasse wordt door iemand anders een hij benauwd. Maar wie is die hij? Nou ja, zo op het eerste gezicht lijkt dat alleen die koning van Assyrië te zijn. Een hij met een kleine letter. Want die koning heeft hem gevangen genomen, vernederd. En dan zit hij in de gevangenis. En dat is echt geen luxe positie die hij daar heeft, Manasse. En toch is er meer. Want tegelijkertijd heeft God gebruik gemaakt van die Assyriërs. En is daar die grote hij, God zelf, die Manasse benauwd. Hoe? Door Manasse te confronteren met zijn strafblad. Manasse die beseft, ik zit hier door eigen schuld. Ik ben geen slachtoffer, maar misdadiger. Manasse wordt geconfronteerd met zijn strafblad. Hij krijgt zijn strafblad onder oog. Zijn eigen strafblad. Want het is in ons land, in Nederland, zo geregeld dat je informatie op je strafblad heel erg beschermd wordt. En dat wordt door de overheid zo beschermd in verband met je privacy. En er zijn allerlei procedures gemaakt dat alleen jij en niet zomaar iemand anders inzage krijgt in je strafblad. En als je dat wil, dan moet je dat zelf gaan regelen. Maar weet je wat er in de gevangenis in Babel gebeurt met Manasse die er opgesloten zit? Hij heeft zijn strafblad zelf niet opgevraagd. Maar de Heilige Geest die komt op bezoek. En die neemt het strafblad van Manasse mee en zegt: Manasse, kijk eens. Ik wil je wat laten zien. Kijk eens. Ik wil je inzage geven in je strafblad. In je handelen en wandelen. De Heilige Geest, zegt Johannes, die overtuigt van zonde. En hoe doet de Heilige Geest dat bij Manasse? Dat doet hij door gebruik te maken van de omstandigheden. En dat doet hij door gebruik te maken van zijn gedachten. De geest maakt gebruik van de omstandigheden. Want wanneer krijgt Manasse zijn strafblad onder ogen? Als hij in de ellende zit. Als hij alleen in de gevangenis zit. Daar op die plek, in de eenzaamheid heeft Manasse alle tijd om na te denken. En het is de taak van de Heilige Geest, zegt de evangelist Johannes, om woorden terug te brengen in je gedachten. Heeft hij dat daar ook in de cel in Babel gedaan? Heeft hij bij Manasse woorden van zijn vader Hiskia in herinnering geroepen? Heeft hij misschien woorden die hij geleerd heeft, waar hij onderwijs in heeft gekregen, woorden van de Torah in gedachten geroepen? Kijk eens, dit is wat God heeft gezegd tegen je en hoe hij wil dat je je opstelt. En heeft Manasse toen zijn leven ernaast gelegd? En heeft hij toen ingezien, ik heb het verkeerd gedaan. Wat heb ik ervan gemaakt? Ik heb het verkeerde voorbeeld gegeven. Ik ben het volk voorgegaan. In de zonde. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb de altaren in de voorhoven van de tempel gezet. Ik heb het beeld van de naakte Asjera in het heiligdom gezet. Ik heb kinderen van God gedood, onschuldig bloed vergoten. Ik kan het niet meer goed maken. Manasse krijgt het er benauwd van. En wat doet hij? Ja, hij legt dat strafblad niet naast zich neer. Hij haalt zijn schouders niet op, hij verhardt zich niet. Hij verandert. Er vindt een gedragsverandering bij Manasse plaats. Wat gaat hij doen? Hij gaat bidden. Kijk maar in vers 12. Toen hij hem benauwde, bad hij het aangezicht van de Heere zijn God ernstig aan. Wat heeft hij gebeden? Heeft Manasse gebeden, leid mij uit de gevangenis, breng mij terug in Jeruzalem, laat mij weer koning zijn. Heeft hij dat gebeden? Misschien. Dat weten we niet precies. Wat we wel weten, is dat hij om genade heeft gesmeekt. Want het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt in vers 13 voor smeken, heeft de betekenis in zich van smeken om genade. Wat hij precies gebeden heeft, weten we niet. Volgens een ander boek, een apocrief boek, heeft Manasse het volgende gebeden. Mijn zonden zijn meer dan zand aan de zee. Mijn ongerechtigheden, heren, zijn zeer veel. En ik ben niet waardig dat ik de hoge hemel met mijn ogen aanzien vanwege de menigte van mijn overtredingen. Ik ben gekromd in zware ijzeren banden. Ik kan mijn hoofd niet opheffen. Ik heb geen rust, omdat ik uw toorn verwekt en kwaad voor uw ogen gedaan heb. Omdat ik uw wil niet heb gedaan, uw geboden niet heb gehouden, maar gruwelen heb opgericht en vele ergernissen begaan. Nou ja, of Manasse dit nou wel of niet letterlijk gebeden heeft. Duidelijk is dat hij om genade heeft gesmeekt. En dat hij zich diep heeft vernederd voor God. Dat hij zich heeft verootmoedigd voor God. Dat hij zich heel klein heeft gemaakt voor God. Jongelui. Komt dat wat je bij Manasse ziet je niet heel bekend voor? Doet hij je niet aan iemand anders denken? Vind je hem niet lijken op die jongste zoon waar Jezus in Lucas 15 over vertelt? Nee, die jongen die zit niet gevangen, maar hij voelt zich wel een gevangene. Hij is ook alleen. Hij heeft het ook benauwd. De omstandigheden die zijn moeilijk, vallen hem zwaar. Er is hongersnood, zijn portemonnee is leeg. Hij zit bij een varkensboer, maar hij mag nog geen eens het eten van die onreine dieren. En dan gaat hij nadenken. Hoe kan het nou toch dat ik hier terecht ben gekomen? Wat is de oorzaak ervan? En dan komt hij tot zichzelf. En dan ziet hij zijn gedrag. En dan beseft hij wat hij heeft gedaan. En dan denkt hij aan thuis, aan zijn vader, aan zijn opvoeding. En aan wie zijn vader is geweest voor hem. En wat hij zijn vader heeft aangedaan. En dan trekt hij de conclusie. Ik heb gezondigd. En dan wil hij terug. En dan maakt hij zich ook heel klein. Dan vernedert hij zich ook. Manasse en die jongste zoon uit Lucas 15 lijken op elkaar. En jij? Ik bedoel, heb jij je ook vernederd voor God? Ben je door de knieën gegaan voor hem? Weet je, een arme zondaar. Een bedelaar die om genade ging smeken. Is er die herkenning? Hoe kwam dat? Misschien zeg je dat kwam omdat God mij benauwde. Daar was dat ongeluk, die ziekte, die grote tegenslag, dat ontslag, het onverwacht sterven van een geliefde. Toen dat gebeurde werd ik noodgedwongen stilgezet, want ik hobbelde, ik rende maar door, zonder God, zonder borg voor mijn ziel. Maar toen ging ik nadenken. Waar leef ik voor? Hoe heb ik geleefd? Wat is het doel van mijn leven? En toen kwam ik erachter, wat ik heb gedaan is niet goed geweest. Ik leefde in wezen los van God. Misschien in grote zonde, misschien ook helemaal niet. Maar het zat niet goed bij mij. En toen zag ik mijn strafblad. Ik maakte me klein voor God. Ik vernederde mij voor Hem. Ik ging bidden, smeken om genade. Ik ging een verzoekschrift indienen. Een verzoekschrift? Ja, een verzoekschrift. Kijk, als je een strafblad hebt, kleine overtredingen die verdwijnen vanzelf weer van je strafblad. Na een bepaalde periode. Maar grote overtredingen, misdrijven, die blijven erop staan. En als je wilt dat dat wordt uitgewist, dan kun je een verzoekschrift om eerherstel indienen bij het Openbaar Ministerie. Heeft dat zin om zo'n verzoekschrift in te dienen? Nou, lang niet altijd. Heeft het zin om zo'n verzoekschrift in te dienen aan het Hemelshof? Bij de Koning der Koningen, die wij met onze zonde op zijn liefdeshart hebben getrapt. Heeft het zin om vergeving te vragen van al je zonden? Kleine zonden, grote zonden, openbare zonden, verborgen zonden, bewuste zonden, onbewuste zonden. Heeft het zin om met Manasse te gaan smeken om genade? Dat weet je wel, toch? Dat weet je toch wel? Uit eigen ervaring? Of weet je dat niet? Ja, dat heeft zin om te doen. Altijd. Waarom? Omdat er een grote God is. Onze laatste gedachte. Zijn grote God. Ja, God is groot. Groot in zijn liefde en genade. Je hebt gelijk. God straft Manasse. Hij benauwt hem. Maar dat is niet voor niets. Dat had Manasse nodig om tot inkeer te komen. Om te gaan bidden. Om te gaan smeken om genade. En wat gebeurt er? God laat zich verbidden. Weet je wat dat betekent? Heel eenvoudig gezegd. Dat betekent dat God zich overlaat halen door Manasse. Hij luistert naar zijn klacht, zijn schuldbelijdenis, zijn smeekgebed. Hij bevrijdt Manasse uit de gevangenis, brengt hem terug in Jeruzalem, waar hij de koning kan zijn. God laat zich verbidden. Door wie? Ja, dat moet je goed op je in laten werken door een van de grootste zondaren uit het Oude Testament. Wat zegt dat over God? Dat hij eindeloos goed en groot is. David, die was er van onder de indruk in Psalm 103, zingt hij ervan. Hij wil al wat je hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig vergeven. Hij wil je leven schoonmaken, verschonen. En je leven kronen met goedertierenheid. Want barmhartig is de Heer en zeer genadig. Schoon, zwaar getergd. Langmoedig, geduldig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. En God verhoorde. Waarom? Omdat Hij gedacht aan zijn verbond. Er staat niet voor niets in vers 12. Dat Manasse bidt tot de Heer zijn God. En tot de God van zijn vaderen. Dat laat zien dat de Heere de God van het verbond is. En God verhoorde. Waarom? Niet op grond van iets in Manasse. Maar op grond van zijn verbond. Dat bekrachtigd is met het bloed van de Heere Jezus Christus. Het is dus ten diepste nieuwtestamentisch gezegd om Jezus wil. Vanwege hem. Die niet werd verhoord toen die ook heel benauwd was. En riep tot God. Ja, hij werd ook weggeleid. Maar niet als een wilde stier die getemd moest worden. Hij liet zich meenemen als een schaap naar de offerplaats Golgotha. En hij ging het graf in. Maar uit de kerker, de gevangenis van de dood, werd hij opgewekt. Hij ging ten hemel in. En hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Om te bidden voor een Manasse. Nee, ik lees in de tekst niet hoe lang Manasse in de gevangenis gezeten heeft. En hoe lang hij benauwd was. En hoe lang hij om genade heeft gesmeekt. Maar de Heere die haalt hem op zijn tijd uit de gevangenis. En brengt hem terug in Jeruzalem. In zijn koninkrijk. En dan blijkt dat Manasse echt veranderd is. Een ander mens is geworden. Want ja, soms komt dat voor dat iemand heel erg onder de indruk is van het werk van God. En je ziet, hij betert zijn leven. Maar helaas, dat is maar eventjes. Uiteindelijk zie je, hij gaat toch weer op de oude voet verder. Maar bij Manasse is dat anders. Zijn verandering zie je aan zijn vrucht. Hij erkent, zegt het slot van de tekst, de Heere als God. En dat doet hij met woorden. En dat doet hij met daden. Hij erkent God met woorden. Hij roept in het slot van vers 16 de inwoners op om de Heere alleen te dienen. Maar hij eert God en erkent God ook met zijn daden. Al die altaren, al die afgodsbeelden. Het gaat het huis van God uit, het gaat Jeruzalem uit. Het wordt afgebroken en weggebracht. En zo wordt God alleen geëerd. Hoe kan dat? Dat het zo ver komt in het leven van Manasse. Dat is te danken aan God. Aan Hem alleen. En dat geeft hoop. Voor ons en voor anderen om ons heen. Schud vanmorgen moed. Als je ziet hoe de Heere met Manasse omgaat. Denk niet, voor mij kan het niet. In Matthäus 1 kom ik het geslachtsregister van de Heer Jezus tegen. En daar kom je ook de naam Manasse tegen. De Heer Jezus die heeft zich niet geschaamd dat Manasse zijn voorvader is. God geeft gratie aan de grootste der zondaar. Het klopt. Je hebt helemaal gelijk. Vanuit ons bezien zitten we in een gevangenis. In de gevangenis van de zonde. En we kunnen onszelf niet bevrijden. Dat kan God alleen. Hij heeft als enige de sleutel van onze celdeur. Maar vanmorgen laat hij verkondigen dat die sleutel in zijn hand een sleutel van genade is. Nou, zou je dan God niet een reactie geven? Zou je dan niet een smeekgebed opzenden? O God, wees mij genadig, bevrijd mij van mijn zonde. Ja, wie zo smeekt om genade, die krijgt de vrijheid. Dan gaat de gevangenisdeur open. Dan leidt hij je naar Jeruzalem. Nee, niet het Jeruzalem van Hizkia of van Manasse, maar het Jeruzalem hierboven. Dan leidt hij je in zijn koninkrijk, zijn eeuwig koninkrijk. Dat is de toekomst van al Gods kinderen. En als die toekomst je deel is, als deze grote God je God is en je deel is, dan heb je alles. Verwonder je dan over zijn grote genade. En laat in woord en daad zichtbaar worden. Dat je bij hem hoort. Zodat ook anderen gaan zien hoe goed het is om God te dienen. Ken je de Heer als je verlosser? Maak hem groot. Ken je hem niet als je redder? Dan ben je niet op weg naar de lichtstad. Maar naar de eeuwige duisternis. Kom dan. Kom dan vanmorgen tot jezelf. Kom dan tot Hem, de Heer Jezus Christus. Want in Hem is alles te vinden. Wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Hij is uit de kerker van de dood opgestaan. Hij is opgewekt, zegt Paulus, tot onze rechtvaardiging. Dat betekent dan, is Hij opgewekt om al je zonden te vergeven. Hij is opgewekt tot je heiliging. Hij wil je helpen en leiden om voor Hem te leven. Hij is opgewekt tot onze verheerlijking. Dan mag je weten, ik mag op weg zijn naar Gods grote toekomst. In Hem is alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. Jongens en meisjes, weet je wat een graveur is? Ja, ik ben het niet. Ik ben een dominee. Nou, weet je wat een graveur is? Ik zou wel vanmorgen heel graag een graveur willen zijn. Een graveur is iemand die met een scherp instrument, letters, of een plaatje, een afbeelding in een voorwerp kerft, in een voorwerp graveert. He, dat kan op een glasplaat zijn. Dat kan ook op een stuk hout zijn. En dan zie je op dat glas of op dat stuk hout letters staan die erin zijn gekerst. In zijn gegraveerd. Nou, ik wil vanmorgen heel graag een paar woorden graveren. Nee, niet op een stuk hout. Niet op een glasplaat. Ook niet op een mooie zilveren of gouden schaal. Maar ik zou heel graag woorden willen ingraveren in je ziel. Zodat je het nooit, nooit meer vergeet. En het altijd met je meegaat. Welke woorden? Deze woorden. Wie Jezus heeft, heeft alles. Nou ja, die woorden afdrukken in je ziel, dat kan ik niet. Al zou ik het beste gereedschap hier op de preekstoel bij mij hebben. Om die woorden in je ziel te kerven, dat lukt mij niet. Maar wat nou onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. De Heilige Geest kan en wil het wel doen. En daarom vouwen we vanmorgen onze handen. En zeggen we, o Heilige Geest, schrijf met uw heilige hand in eeuwige letters. De liefde van Christus in het hart van alle Urkers. Zodat ervaren wordt en gezongen wordt. Barmhartig is de Heer. En zeer genadig. Schoonzwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot. Groot van goedertierenheid. Amen.